Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. Vanavond hoopt dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is voor de diaconie, de tweede collect en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. De dankdagcollecte van afgelopen woensdag heeft €1164,10 opgebracht. Naast de heren, hartelijk dank voor uw gaven. Zondag 17 november hoopt voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee D.J. Bunning uit Nunspeet in Stiavelin. En het op, 's middags om 3:00 hoopt dominee Bunning voor te gaan in de Westerkerk. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8:00 in het bijgebouw van de Westerkerk. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 25 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen, Psalm 108, vers 1 en vers 6. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ook het zesde vers. Wie heeft mij zoveel heil bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Zult gij het niet wezen? Dat zijn de laatste regels van dat vers. Psalm 108, vers 1 en 6.
Thank you.
Na de lezing van Gods wet, gemeente, willen we zingen Psalm 63, vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand, volmogendheden, doet mij getroost en veilig gaan. 63, 5. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft volbracht en die door zijn geest schrijft op vlezen tafelen van het hart, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Bijbelboek Nehemia. We lezen hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6. Hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 6. En we willen daarna ook nog uit het Nieuwe Testament lezen. En wel Romeinen 12, vers 9 tot 21. Romeinen 12, vers 9 tot 21. Romeinen 12, vers 9 tot 21 is onze tweede schriftlezing. Maar allereerst Nehemia 4, vers 1 tot en met 6. We gaan maar door in Nehemia. En daar luidt het heilige woord van God als volgt. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden en sprak in de tegenwoordigheid zijn broederen en van het Heer van Samaria en zei, wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zei, al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. Tot zover de eerste schriftlezing. Deze verzen vormen ook het gedeelte voor de prediking. Dan nu nog Romeinen 12, vers 9 tot 21. En daar lezen wij het volgende. Romeinen 12, te beginnen bij vers 9. Daar staat, de liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het boze en hang het goede aan. Heb elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een, de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deel mee tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegen hen die u vervolgen, zegen en vervloek niet. Verblijd u met de blijden en ween met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Lieve Heere, grote God in de hemel, zo mogen we hier vanmorgen weer bij elkaar zijn en tot u naderen. En wat is het een genade van u, dat die weg van het gebed open is en dat wij daarvan gebruik mogen maken, pleitend op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus, schuilend achter zijn bloed. Heren, we hebben uw woord gehoord. We hebben gehoord uw heilige wet. We hebben gehoord, heren, de opbouw van de muren van Jeruzalem. En we hebben opnieuw gehoord uw heilige wet. Als een leefregel der dankbaarheid. Heren, wij moeten die wet leren kennen in zijn veroordelende kracht. Ja, zo staan we vanmorgen ook voor u. Als mensen die veroordeeld zijn, zondaar, schuldig, voor uw heilige rechterstoel. Om nou in Christus gevonden te worden, Heren. En geef dat dat voor ons allemaal de levende werkelijkheid zal zijn. Dat we dat lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt, niet kunnen missen. En dat onze ogen zijn opengegaan voor hem. En dat we hem lief gekregen hebben. Ach, lieve Heren, als dat nog niet zo is vanmorgen, doet u het. Vanmorgen, open onze ogen. Dat we hem zien. Zoals hij de schuld verzoent. Maar ook zoals hij ons leven vernieuwt door de kracht van zijn opstanding. Heren, mag dat vanmorgen ook werkelijkheid zijn en worden. In de strijd van het leven. En de mens heeft een strijd op aarde. Ieder mens. Of het weet of niet. Maar Heren, dat we dan de goede strijd zouden strijden. Dat we niet tegen u nog zouden strijden. Ook vanmorgen. En we hebben zoveel wapens, dat we ze allemaal mogen inleveren, Heren, om ons aan u over te geven en de strijd opgegeven hebbende, mogen ervaren dat u voor ons strijdt. Heren, wat een wonder. O Heren, dan mogen we schuilen achter dat werk, wat u gedaan hebt, Heer Jezus. En geef zo, ja, wie we ook zijn vanmorgen en hoe we hier ook zitten, of we jong zijn of oud zijn, of we u kennen of zonder u leven, Heren, dat toch dat woord van morgen iets te zeggen zal hebben. Niet een dominee, maar uw woord, Heren, verheerlijk dat in ons midden. Uw Zoon, door de kracht van uw geest. En Heren, dan bidden we, mogen we, als we u nog niet kennen, bekeerd worden tot u. Maar ook als we u hebben leren kennen, ja, dan moeten we nog bekeerd worden, want het is een levenslange zaak. Het is een wording, zei Luther. En zo is het ook, Heren. O God, dat mogen we vanmorgen toch wel vragen. Bekeer ons, Heren. Zo zullen we bekeerd zijn. Heren God, wees u zelf in ons midden. Als u er niet bent, als u ons alleen laat, wat rechtvaardig is. Heren, ja, waarom zouden we dan vanmorgen bij elkaar gekomen zijn? Maar nou is het toch uw belofte, dat waar uw woord klinkt, dat het woord daar ook zal doen wat u behaagt. En mag het u vanmorgen behagen. O allergenadigste God en Heere, om tot onze ziel van vrede en van genade en van troost te spreken. In een wereld die dwaas is, in een wereld die raast. En het raast soms ook in ons hart. Heren, dan willen we bij u komen en dan willen we ook bidden. Ja, Heren, ook als het de week van het leven is. Als het gaat, Heren, ook om het ongeboren leven. En hoe erg is het wat daarin gebeurt in ons land, Heren. En mag ons dat ook aangrijpen. Want we leven maar zo makkelijk door, maar we beseffen niet wat wij u, de levende God, aandoen. En wat we onze ongeboren naasten aandoen, Heren. En dan zijn er zoveel mensen die, Ja, heren die u niet kennen, die niet weten wat leven is. O grote God, wilt u het ze nog openbaren? Ook als er een folder verspreid wordt, heren. Ik ken de inhoud van de folder ook niet. Maar Heere God, wilt u dan maar geven dat mensen ook aan het denken gezet worden. En bovenal dat ze gaan vragen, waar is God onze maker? Het leven wat wij hebben, heren, dat is ons overkomen. Wij hebben er niet om gevraagd. Wij zijn door u op deze wereld gezet. We hebben het van u ontvangen. En dat geldt ook van dat ongeboren leven, wat soms weggehaald wordt. O grote God, geef dat we zullen beseffen dat het een zonde is tegen onze schepper. Heren, daarom willen we er ook voor bidden. Wilt u dat kwaad toch ook inperken? En wilt u mensen ook overtuigen, innerlijk, heren? Ja, uiteindelijk kunnen ze alleen overtuigd worden als u het doet. En daarom, heren, bidden we voor al het werk wat er geschiet, ook op dit terrein. We willen u ook bidden, heren God, voor mensen die zwanger zijn, vrouwen die zwanger zijn, en mannen die mee verwachten. Heren, wilt u ze allemaal maar gedenken. Ook dat jonge leven nog zegenen, ook hier in de gemeente misschien wel, heren. En dat u ook al heel jong in de harten van die kinderen werkt. Van het allereerst begin, vanaf mijn prilst begin, was God erbij betrokken. Heren, dat dat zo zal zijn. En dat u, heren, want een kind in de baarmoeder kan al wederom geboren zijn. U bent de machtige God die dat kunt. En heren, ja, zo willen we ook bidden, heren, voor al die vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Die ook misschien door een man die wel de verwekker is in de steek gelaten worden. Heren, wil ze ook alle gedenken. Heren, wat hebben we u veel te vragen? Ja, voor ons land en voor ons volk. Voor de overheid, wees u met haar. Plaatselijk, landelijk, wereldwijd, Heere God. Geeft u mensen die op machtige posities zitten, maar wijsheid om goede beslissingen te nemen. Heren, we willen u bidden om de komst van uw koninkrijk. We mogen daar ook vanmorgen toch weer iets van horen hoe dat koninkrijk er komt. Daar gebruikt u ook mensen voor, daar schakelt u mensen voor in. Zegent u dan het werk van zending en van evangelisatie. Zegent u uw volk Israël, geef dat ze mogen zien dat de Messias gekomen is, dat het de Heer Jezus is en dat Hij het is die bevrijdt van de machten van het kwaad en dat Hij het is die de wet volkomen vervuld heeft. Heren, geef zo alles wat nodig is aan uw kerk, in de verdrukking, waar ze in het geheim samenkomt vandaag. Wij mogen in het openbaar samenkomen. De deuren stonden open, ook van Chavelin. En iedereen kon binnenkomen, heren. Gedenk die mensen die er helemaal geen lust in hebben, geen zin in hebben, ook hier in Friezeveen. Wilt u ze nog trekken met koorden van uw liefde, heren? Mogen wij een zoutend zout en een lichtend licht zijn? Mag er iets van ons uitgaan, o grote God? Niet dat we daar ons best voor hoeven te doen, maar dat wij heel eenvoudig met u mogen leven, heren. En zo zullen we toch zijn. Dat hebt u toch gezegd, Heer Jezus. Dan toch ook een belofte van u. U bent het zout der aarde. U bent het licht der wereld. Omdat u het licht der wereld bent, Heer Jezus. O, maak het ons ook. Heren, we hebben u zo nodig. Wil vanmorgen uw woord zegenen. En heren, gedenk ons al, ook als we het moeilijk hebben. Als we hier misschien wel zitten met grote vragen in ons hart, met aanvechting, met strijd. Heren, dat we dan ook door die strijd die Nehemia had, maar die bij u bracht, dat we daar misschien ook door vertroost mogen worden. Heren, wil zo uw eigen woord zegenen. Haal ons ertussenuit en wil u zelf verheerlijken om Christus wil. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 94, het eerste en het tweede vers. Psalm 94, Nehemia doet een gebed en dat is een bijzonder gebed. Psalm 94, vers 1, verschijn nu blinkend God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. En ook het tweede, hoe lang, heren, zullen dan de bozen, hoe lange tijd de goddelozen, nog huppelen vol van dartele vreugd. 94, 1 en 2. Gemeente, ondertussen is de bouw van Jeruzalem van start gegaan. De inwoners, ze hebben het werk ter hand genomen. Eensgezind, ieder op zijn plaats of op haar plaats, want zo blijkt uit hoofdstuk 3. Er zijn ook een aantal dames die meebouwen. Nou zal het toch goed komen. De Heere God die heeft Nehemia daar gebracht. Hij heeft het volk toegesproken, opgewekt. Ja, er was nog wel wat tegenstand, maar nu zal het werk voorspoedig voortgaan. Ja, dat had je gedacht. Zo is het niet. En de vorige week dat ik hier was, hebben we gehoord over die Tobia en die Sanballat. En dat ze helemaal niet blij waren met de komst van Nehemia. En ja, we hebben het ook eventjes aangeraakt, dat ze met hun spot kwamen en met valse beschuldigingen. Jullie willen zeker tegen de koning in opstand komen, dat jullie nou Jeruzalem aan het herbouwen zijn. En Nehemia had een goed antwoord gegeven. Hij had gezegd, de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, wij zullen bouwen. Dus de vijanden hebben geprobeerd om het volk af te houden van dat grote werk. Het is niet gelukt. Ze zijn toch begonnen. Maar als ze dan begonnen zijn, dan laten de vijanden niet op. Dan houden ze niet op. Dan blijven ze bezig. Sterker nog, het verzet, de tegenstand, wordt alleen maar heftiger. Kijk, zo is het, en ik heb dat vorige week volgens mij ook wel gezegd, zo is het ook als de Heere ons een werk te doen geeft. Daar komt altijd tegen opstand. Daar komt altijd opstand tegenin. En toen heb ik ook als voorbeeld genoemd, ja, we zouden natuurlijk aan het kerkenwerk kunnen denken, maar toen heb ik ook als voorbeeld genoemd het werk van de bekering. De duivel die zal er alles aan proberen te doen en die zal altijd tegen je zeggen, ja luister eens, als je de Heere wil dienen, ja dat is zwaar leven, dat moet je niet gaan doen. Dus hij zal je altijd proberen te ontmoedigen. Hij zal altijd zeggen, je kunt het ook niet, het lukt je niet. Dus stop er maar mee. Maar stel nou dat je toch zo ver komt. Dat je nou de Heere wil dienen van harte, met heel je hart. En dat je aan dat grote werk begint. En dan kan het wel lijken, ja, dat het goed gaat. De zonde, zeg je heen en uit. Je breekt met de zonde. En dat stomme tijdschrift wat je altijd las, nou, dat doe je de deur uit. Ik noem maar wat. En, ja, zou de tegenstand van de duivel dan ophouden? Wel nee. Dan worden zijn aanvallen alleen maar heftiger. En hoe meer je bezig bent met de Heere en met zijn werk en met zijn dienst, hoe heftiger de tegenstand zal worden. Eerst probeert de duivel je van het werk af te houden. En ben je dan toch begonnen, dan zal hij proberen om je te laten stoppen. En om het werk te doen ophouden. Om je te ontmoedigen, zodat je het bijltje erbij neergooit. Het lukt me toch niet. Ja, zo is het werk dus van start gegaan. En dan zijn daar die tegenstanders. Sanballat, Tobia, Geshem en nog anderen. En we lezen verderop in hoofdstuk 4 dat ze alleen nog maar meer worden. In vers 7, daar komen daar ook nog de Ammonieten en de Asdodieten bij. En dan zien we hier eigenlijk twee dingen. Want we zien de Heere die neemt mensen in dienst. Nehemia. En de inwoners van Jeruzalem, de Heere God, geeft hen dat werk te doen. Maar de duivel, die neemt ook mensen in dienst. Die Tobia en Sanballat, het zijn gewillige instrumenten in de handen van de duivel. En dat is toch eigenlijk erg, dat dat kan, Dat een mens zo in de macht van de duivel kan zijn dat je een instrument, gewillig instrument, misschien zonder dat je het zelf in de gaten hebt, een gewillig instrument in zijn handen bent. En ja, toen ik daar voor mijzelf over nadacht bij het voorbereiden van deze preek, toen sloeg de angst mij toch wel om mijn hart. Want dat is toch een enge gedachte, of niet? Verschrikt het woord van God u wel eens? Maar dat je een instrument van de duivel kunt zijn. Daar zou je toch bang van worden? Of denkt u dat wij, hè, maar ja, we zitten hier vanmorgen en we gaan naar de kerk en we luisteren naar de Bijbel en we willen best nog wel iets horen. Hè? Denkt u dat wij dat gevaar niet lopen? Om de Heere ook in de weg te staan bij het werk wat moet gebeuren. Misschien is dat wel het belangrijkste gebed voor een dominee. Niet alleen Heere, gebruik me in uw dienst, maar ook voorkomt u dat ik u in de weg sta. En misschien ook wel een gebed voor u. Heere, geef dat ik u niet in de weg zal staan. Dat ik geen belemmering zal zijn. Geen verhindering zal zijn. Dat mensen tot de Heer Jezus mogen komen. Dat het werk van uw hand gelukkig verder mag gaan. Hoe kan ik dat voorkomen dat ik een instrument in de handen van de duivel word? Ja, zal iemand zeggen, van nature ben je het al. Dat is ook zo. Tobia, Sanballat, ze kennen de Heere niet. Ja, en als je de Heere niet kent, wie dien je dan? Hem niet. Maar dat is nog wat anders, hè? Of dat je ja, de Heere niet kent en niet dient en in de macht van de duivel bent. Of, en dat is, zien we hier natuurlijk toch, dat je ook actief, vijandig, op het werk van de Heere gaat reageren. Het is zo belangrijk dat wij in ons leven leren onderscheiden wat van God is en wat niet van God is. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En dat kan alleen als de Heilige Geest in ons woont. Dat kan alleen als we de Heere kennen en ook dicht bij de Heere leven. Kijk, als Tobia en Sanballat, net als Nehemia, nou een biddend leven hadden gekend, een leven dicht bij de God van Israël, dan hadden ze natuurlijk niet zo gereageerd als dat ze nu doen. Dat snappen we allemaal. Maar als we nog in de macht van de duivel zijn en als het ons nog alleen maar gaat om onszelf, om ons eigen belang, ja, dan heeft de duivel vrij spel. Het ging Nehemia om God en zijn eer en het ging Tobia en Sanballat alleen maar om zichzelf. Ja, wie is er zuiver? Dat is de vraag dan natuurlijk wel. Hè? Gaat het mij altijd helemaal alleen om Gods eer? Nou, er is er maar één geweest die dat kon zeggen. Dat is de Heer Jezus zelf. En toch. Het is een groot verschil. Wederom geboren of niet wederom geboren. Ja, we zien dus eigenlijk hier ook aan het begin van hoofdstuk 4 dat de duivel actief is. Hè? We zien Sanballat en Tobia actief. Maar daarachter zien we de activiteit van de duivel. En daar moet je ook geestelijke ogen wel voor hebben. Hè? Ook om de duivel aan het werk te zien in deze wereld. Ik sprak laatst een collega, die werd ook zeer bestreden. En die zei, ik geloof dat er een God is. Waarom? Omdat ik zo'n last van de duivel heb. De duivel is aan het werk, soms ook door mensen heen. En dan moeten we toch maar eens letten op hoe de duivel hier ook aan het werk is. En hoe die het werk van God bestrijdt. En dan zien we een van de middelen die hij gebruikt, dat is spot. Dat is eigenlijk het eerste waar we hier over lezen. Straks lezen we nog veel meer en wat er allemaal nog meer gebeurt. Er wordt ook geweld gebruikt straks. Maar het eerste is spot. Sanballat hoort dat de bouw van de muur gestart is. Vers 1. En dan ontsteekt hij. Hij wordt zeer toornig. En hij bespot de Joden. Woedend wordt hij. Waarom zou hij zo boos zijn? Nou ja, ten eerste, hij was buitengesloten. Hij mocht niet meedoen. Ja, dat is natuurlijk nooit leuk als je niet mee mag doen. Misschien zijn er ook wel jongens en meisjes die dat meemaken. Op een schoolplein buitengesloten worden. Maar ja, bij Sanballat en Tobia was het niet hè, dat ze graag ook mee wilde doen op een goede manier. Nee, ze wilde juist voorkomen dat Nehemia, de stad Jeruzalem weer opgebouwd zou worden. Dus het was ook heel terecht dat Nehemia hem buitensloot. Hij zei, jullie hebben geen deel en geen lot in Jeruzalem. Jullie horen er niet bij, bij het volk van God. Ja, dat is ook wat. Maar soms moet je dat zeggen, ook als kerkenraad. De tucht, zou je kunnen zeggen. In onze tijd, ja, dat is natuurlijk ook een van de bezwaren van de afgescheiden kerken, dat de tucht in de protestantse kerk in Nederland niet gehanteerd wordt. Dat gebeurt gelukkig wel in de gemeentes. Soms moet dat ook. Dat je zegt, nee, met zo'n leven, dan kan je niet aan het avondmaal. Dat zeg je natuurlijk niet zo gemakkelijk, ook als kerkenraad niet. En Nehemia heeft het ook niet zo gemakkelijk gezegd, maar hij was wel heel duidelijk. En hij trok wel heel duidelijk een lijn. Nee, Sanballat en Tobia, jullie kunnen niet meedoen. Woedend waren ze, omdat ze buiten Jeruzalem gesloten werden. En als dan het werk van God, als dat dan van start gaat, dan worden ze alleen nog maar bozer. En dan beginnen ze te spotten. Allereerst die Sanballat. En dan lezen we in vers 2 dat hij die spot uitspreekt in tegenwoordigheid van zijn broederen en van het heer van het leger van Samaria. En zijn broeders, ja, dat wil niet zeggen dat hij Sanballat nou heel veel broers had, kinderen van dezelfde ouders. Dan moeten we waarschijnlijk denken aan zijn bondgenoten, hè. Sanballat die spot, maar allereerst doet hij dat voor eigen parochie. Dus die bouwers die hebben het ook gehoord, waarschijnlijk. Hè, dat lezen we ook wel aan het einde van vers 6, of aan het einde van vers 5. Dat Nehemia het zegt in zijn gebed tegen God. Ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Dus op de een of andere manier hebben die bouwlieden, die mannen die daar aan het werk zijn, aan die muren van Jeruzalem, hebben het ook gehoord. Dat Sanballat aan het spotten is. Misschien, weet je, Henry veronderstelt dat hij die spot ook opgeschreven heeft in een brief. Maar het zou ook wel kunnen dat Sanballat met heel zijn gevolg, met al zijn bondgenoten, met zijn broeders en met dat leger naar de poorten van Jeruzalem is gekomen, naar de muren van Jeruzalem is gekomen, om daar te gaan spotten, zodat de bouwers het kunnen horen. Maar in eerste instantie is die spot gericht op zijn eigen mensen. Dat is eigenlijk best apart. En waarom moet je spotten met een ander? En waarom moet je spotten juist ook voor je eigen mensen? Nou, blijkbaar moet Sanballat ook zijn bondgenoten en het leger van Samaria ervan overtuigen dat het met die Joden en met die bouw van Jeruzalem, dat het daar helemaal niks mee gaat worden. Maar zeker, hij wil ook, en dat is het tweede denk ik, die Joden ontmoedigen. Ja, misschien stonden ze daar wel voor die poorten en die muren. Psychologische oorlogsvoering, dat is het eigenlijk. En daar is de duivel ook goed in, hè? Wat is psychologische oorlogsvoering? Nou, dat als er ergens een leger is, dan in Afghanistan was dat bijvoorbeeld nog zo, hè? Dan werden er allemaal pamfletten uit die vliegtuigen gegooid, in het Arabisch natuurlijk. Om nou maar de gevoelens en de mening en de ideeën en het gedrag van de vijand te beïnvloeden, maar ook van je eigen bondgenoten. Psychologische oorlogsvoering. Dat is wat de duivel ook doet. Hij verschrikt. Hij probeert te verlammen. Door angst. Hij probeert je minderwaardig te laten voelen. Verachting, minachting. Dat kunnen we heel duidelijk horen in die woorden van Sanballat. En wat kan het ook een pijn doen, hè, wanneer je bespot wordt en wanneer je niet vol meetelt en dat jij er niet toe doet, dat mensen je maar een grote dwaas vinden. Beschadigend, demoraliserend, traumatiserend. Kijk, dat is wat Sanballat wil. En dan stelt hij 5 spottende vragen. En ten eerste vraagt hij, ziet u het staan in vers 2, wat doen deze aanmächtige Joden? En wat wil dat zeggen, aanmächtig? Nou, dat wil eigenlijk zeggen snakkend naar adem. Ze kunnen bijna geen adem krijgen. Ze liggen eigenlijk te creperen, zou je haast kunnen zeggen. Dat is misschien geen kanseltaal, maar toch. Zo zwak zijn ze. Aanmächtige Joden. Ze kunnen niks. Ze hebben niet eens het vermogen om wat dan ook maar tot stand te brengen. Laat staan de muren van Jeruzalem te bouwen. Dat is de eerste pijl die hij van zijn boog afschieten. Kijk, dat kan ook een pijl van de duivel zijn in je leven. Hè? Dat de duivel tegen je zegt, je kan helemaal niks. Je bent zwak. Je kan nog geen seconde weerstand bieden tegen de zonde. Nou ja, dan moet je de duivel nog gelijk geven ook. En dat hadden die Joden, die moesten eigenlijk de duivel ook gelijk geven. Want ze waren ook niet zo sterk. En ze waren ook niet zo imponerend. Hè, die Sanballat, die staat daar met zijn leger. Ja, met zijn leger. De dreiging van geweld. Wat de duivel ook doet, hè. Het is niet alleen dat hij spot, maar hij dreigt ook. Zwak. Dat zijn ze. Dat is de eerste pijl. En dan zegt hij, zal men hen laten geworden? Zal men hen hun gang laten gaan? Hè? Ja. Eigenlijk spottend zegt hij, ja, maar we moeten ze waarschuwen, want ze hebben helemaal niet in de gaten waar ze aan begonnen zijn. De Joden zijn zo dom. Ze hebben zo weinig inzicht, dat ze hebben helemaal niet door dat die muren van Jeruzalem, dat ze dat niet gaan redden. We moeten ze waarschuwen. We moeten ze tegenhouden, want ze maken zichzelf belachelijk. Dat is eigenlijk, denk ik, de bedoeling van die uitspraak. Zal men hen laten geworden, hè? En daar kan de duivel ook wel eens tegen je zeggen, man, je snapt er helemaal niks van. Je begrijpt het helemaal niet. Je hebt zo weinig geestelijk inzicht. En misschien moet je hem dan weer gelijk geven. Ja, misschien hebben we die klus ook wel onderschat, dat bouwen van de muren van Jeruzalem. Nou, ik ben nou 3 jaar dominee gemeente, ik vertel maar gewoon iets uit mijn eigen praktijk, denk ik, ja. Hè? Ik wist natuurlijk wel dat dat een onmogelijk werk was, maar nou ondervind ik het. Snapt u? Onmogelijk om die muren op te bouwen. Ten derde, zullen ze offers brengen? Zullen ze offeren? Waar gaat dat over? Waarom spot hij nou met de offers van de Joden? Gemeente, goede vraag, hè? Sommige verklaarders zeggen dat gaat over de offers voor de inwijding van de muur. Ja, als de muren klaar zouden zijn, dan zouden de Joden natuurlijk een dankoffer brengen aan de Heere, afgelopen week dankdag. En dan zouden ze de Heer natuurlijk danken dat hij die muur tot stand gebracht had. En dan zouden ze op die manier die muur ook plechtig in gebruik nemen en inwijden. En dan zou Sanballat dus eigenlijk zeggen, ja, zullen ze offeren? Nou ja, dat denken ze wel, hè, dat ze die muur klaar krijgen en een dankoffer gaan brengen. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Komt niks van terecht. Het kan ook gaan over de offers die de Joden moesten brengen om Gods hulp af te smeken. En eigenlijk vind ik dat zelf iets aannemelijker. En dat Sanballat eigenlijk spot met de godsdienst van de Joden. Dat hij eigenlijk zegt van, ja, kijk, jullie kunnen wel offers brengen om die muur te bouwen, maar dat helpt natuurlijk helemaal niks. En dan, dat is ook wel heel venijnig, hè. Dan zegt hij dus eigenlijk, jullie God kan jullie ook niet helpen. Nou, dat is toch ook een pijl van de duivel, of niet dan? Heb u het nooit gehad, dat de duivel bij kwam en dat hij zei, je hebt geen heil bij God. Oh. Je gaat te gronden, werkelijk. Je hebt geen heil bij God. God luistert niet. Al zou God wil alle mensen helpen op de wereld, maar jou niet. Zo kan de duivel echt naar je toe komen, hoor, gemeente. Moet u niet schrikken, want hier doet hij het ook. En deze woorden gaan eigenlijk direct in, hè, tegen wat Nehemia gezegd heeft. De God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. God zal ons helpen, dat heeft Nehemia gezegd. Daar was hij vast van overtuigd. Hij vertrouwde op de Heere God. En Sanballat zegt: God kan je niet helpen. Je hoeft het niet van de Heere te verwachten. Wat een spot. En dan de vierde vraag. Wat zegt hij dan? Hij zegt: zullen ze het in één dag voleinden? Met andere woorden, zie, eigenlijk hetzelfde als die tweede vraag. Ze onderschatten het. Ze denken dat ze het in één dag klaar zullen krijgen, maar die klus gaat hun capaciteiten te boven. En tenslotte vraagt hij: willen ze de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze toch verbrand zijn? Sanballat zegt: er moet wel een wonder gebeuren. Willen de muren van Jeruzalem opgebouwd worden? Dat is net alsof stenen levend worden. Daar heeft de Heer Jezus het ook een keer over gehad. Hè? Over stenen die levend kunnen worden. Dat God uit stenen ook Abrahams kinderen kan verwekken. Er moet een wonder gebeuren. Wil dat werk fatsoenlijk klaarkomen? Kijk, die stenen zijn verbrand. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja, zo kan je er wel eens in komen te staan. Er moet een wonder gebeuren. Het is onmogelijk van mijn kant, heren. Ze hebben niet eens goede bouwmaterialen. Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè? Die stenen zijn verbrand toen de Babyloniërs Jeruzalem innamen. En ja, van die stenen, hè, als die in het vuur komen, dan worden ze dus verzwakt. De structuur van zo'n steen, hè, door de hitte van het vuur, ongeschikt om mee te bouwen. Nou, ze gaan echt geen kwaliteit leveren. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En daarmee overschreeuwt Sanballat zichzelf wel, want er waren inderdaad delen van de muur die verbrand waren. En waar met de stenen ook niet veel goeds meer te beginnen viel. Maar de grootste delen van de muur waren gewoon omvergehaald door de Babyloniërs. Met stormrammen en zo. Dus het was echt niet zo dat al die stenen verbrand waren. Kijk, de duivel die stelt dat altijd ook erger voor als dat het is natuurlijk. Om je te ontmoedigen. Tobia die sluit zich erbij aan. Hij spot ook met de kwaliteit van de muur. Hij zegt, hè, in vers 3. Al is het dat ze bouwen. Al krijgen ze dan misschien wat stenen op elkaar. Als er een vos opkomt. Hè, een heel lichtvoetig dier schijnt dat te zijn, een vos. Ze zitten genoeg bij ons in de duinen, maar zoveel zie ik er niet. Maar als er een vos op zou komen, dan zou die hun muur wel verscheuren. Jongens en meisjes, als zo'n vos tegen die muur aanspringt, dan valt die muur al om. Nou, dat is geen sterke muur, hè. Een soort kleine hond. Als die tegen de muur aanspringt, dan valt die muur al om. Wat een spot. Ja, het is overdreven. Het is niet helemaal op waarheid gegrond. En toch, de zwakke punten worden wel aangeraakt. De Joden waren zwak. Ze hadden geen geschoolde arbeiders. Het was een klus. Het materiaal was inderdaad niet helemaal van de hoogste kwaliteit. Het zou veel inspanning en volhouding vereisen. En dat is het leven van een christen ook. Hè? Waar gaat het in het leven van een christen om? Wie wordt er zalig? Ja, zeggen we, wie in de Heer Jezus gelooft. Ja, dat is waar. Wat zegt de Heer Jezus nog meer? Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het leven van een christen, dat is niet dat je zegt van nou, ik heb de Heer leren kennen, nou ben ik binnen. Nee, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is een zaak van de lange adem. En dan zijn we toch geneigd om de moed op te geven. Of heb u daar nooit last van? Dat is wat de duivel wil, hè? En zo is het toch ook vaak met de kerken in de wereld. Een zwak groepje. Een klein groepje. Wat stelt het eigenlijk voor? En wat stelt de kerk in ons land nog voor? Zo kan de duivel zeggen. En het evangelie, is dat dan werkelijk een kracht van God tot zaligheid? Wat moet je te midden van al die machten om je heen, waar we geen geweer, waar we geen verdediging tegen hebben? En je bent je bewust van alle taken en van alle verantwoordelijkheden die de Heer op je schouder gelegd heeft, in je gezin, in de kerk, in de maatschappij, op je werk. En je kan denken, ja, maar dit is een taak, die kan ik niet. Hoe kan ik mijn kinderen nou in deze tijd nog opvoeden tot eer van God? Ja, of het in een andere tijd wel kon, maar goed. Het gaat boven mijn vermogen uit, heren. En de spotters van binnen die zeggen het, waar is nou jouw God? Er komt niks van terecht, met jou niet. Met je gemeente niet, met de protestantse kerk in Nederland niet. Met het koninkrijk van God niet. En we komen in een sfeer van moedeloosheid en van defetisme. Dat is waar de duivel ons hebben wil. Innerlijke onzekerheid. Verdeeldheid. Faalangst. Gebrek aan vertrouwen op de Here. En je geeft de moed op. Herkennen we, gemeente, die tactieken van de duivel? Heeft u er ook last van, of niet? En dat de duivel, die komt nooit op een leeg schip af natuurlijk, maar dat de duivel met zijn spot komt. En met zijn dreiging. En lang niet altijd uit de hoek van mensen die niks van het geloof weten. Maar hier ook. Vorige week heb ik het besproken met u. Hè, wie die Sanballat was. Een Samaritaan, half Joods, half heidens. Tobia, ook iemand in wiens naam nota bene de naam van de Heer zit. De Heer is goed. Mensen die er echt wel wat van weten ook. En ze spotten met God. Met zijn dienst en met zijn koninkrijk. Ja, zoals de Heer Jezus zelf met spot te maken heeft gekregen. En in navolging van hem ook de kerk met spot te maken zal krijgen. En er zal op neergekeken worden. Aanmächtige Joden. Veracht. De Heer Jezus aan het kruis werd bespot. Omdat hij onmachtig was. En ze hebben het gezegd, de godsdienstige mensen. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Hij kan het niet. En in navolging van hem op de eerste Pinksterdag, ze zijn vol zoete wijn. Joh, ze hebben het helemaal niet op een rijtje, ze snappen er helemaal niks van. Wie bij Christus hoort, weet van de spot. Zalig bent u, zegt Heer Jezus, als de mensen u smaden en vervolgen en liegend alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil, niet omdat je het er zelf naar gemaakt hebt. Niet omdat je als een hork door het leven gaat en lelijk doet tegen anderen. Om mijnentwil. En dan, hè? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met spot om? Met aanvallen die je kunnen raken? Hoe ga je met de bestrijding om van de duivel? Wat is jouw reactie? Jongens en meisjes, wat doen jullie? Ik had het net al even over het schoolplein. Wat doe jij, hè, als ze je op het schoolplein uitschelden? Scheld je dan terug? Wat doet Nehemia? Hij lijkt op de Heer Jezus. Die toen hij gescholden werd, niet wederschold. En die toen hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Aan zijn vader. Was het antwoord van Nehemia. Geen antwoord. Geen antwoord? Nee. De eerste keer dat de vijanden Nehemia hebben aangevallen. En dat ze hem bespotten en dat ze hem verdacht maakten. Toen heeft hij antwoord gegeven. En die heerlijke geloofsbelijdenis gedaan. De God des hemels zal het ons doen lukken. Maar hier geeft hij geen antwoord. Het enige wat hij doet is naar de Heere gaan in de weg van het gebed. Hij neemt de toevlucht bij de Heere. En niet omdat het Nehemia niet raakte wat er gezegd werd, het raakte hem heel diep. Dat merken we uit zijn gebed. En het maakte hem ook boos. Niet om wat ze hem aandeden, maar omdat God gesmaad werd. Omdat de Heere onteerd werd. Maar kan het dan onweersproken blijven wat die Tobia en die Sanballat zeggen? Soms moeten wij spreken en soms moeten wij zwijgen. En het is wijsheid om te weten wanneer. En Nehemia heeft die wijsheid dat hij hier zwijgt. Deze Sanballat en deze Tobia zijn toch niet te overtuigen. En dan gaat Nehemia niet de discussie aan, dan gaat hij niet in gesprek, maar dan komt hij er alleen maar mee bij de Heere. Ik heb wel eens een predikant meegemaakt op een vergadering en dat ging over best wel belangrijke zaken. En die man die legde zijn standpunt uiteen. En ze gingen tegen hem in. En ze gingen nog een keer tegen hem in. En het enige wat hij deed was zijn hoofd schudden. Hij ging het niet nog een keer uitleggen. Hij ging niet nog een keer verdedigen. Hij had het gezegd. En is het dat niet wat Nehemia ook doet? Ik heb het gezegd. Dan hoef ik het nu nog een keer te zeggen. Want ze zullen het toch niet geloven. Gemeente, wat een wijsheid. Wat een verstandige besluit van Nehemia. Om zo met de spot om te gaan. Om het bij de Heere neer te leggen. Ja, juist die spot hier, die bewijst iets. Juist de tegenstand van de duivel maakt duidelijk dat God het zal winnen. En dat God aan het werk is. Die spot doet pijn, maar het is een bewijs van de onmacht van de spotters. Waarom moeten ze zich zo druk maken als die Joden het dan toch niet voor elkaar krijgen? Waarom staan ze daar dan voor de muren van Jeruzalem? Waarom moeten ze dan zo spotten? Blijkbaar zijn ze er zelf niet helemaal gerust op. Blijkbaar verwachten ze toch dat het de Joden zal lukken. Stel nu dat het wel lukt. Dat die muur straks af is. Dat God helpt. Wat dan? Ja, dan is het met hun invloed gedaan. Gedreven door onrust en angst. Dat is de spot. En ze zijn ten diepste bang. Bang voor de Joden. Bang voor Nehemia. Bang voor de Heere. Nehemia, hij raakt ook niet uit het veld geslagen. Het is niet dat Nehemia niet weet waar hij het zoeken moet. Hij wist dat de Heere hem geroepen had. Hij had de goede hand van zijn God ervaren in zijn leven. Zou hij nou schrikken van die vijanden? Hij komt met de spot bij God. Het raakt hem, maar hij wordt niet moedeloos. Dat is een wonder, gemeente. Want vanuit onszelf worden we dat wel, hoor. Toch? Maar de Heere houdt hem staande. Misschien voel je ook wel heel zwak. Ga dan met je zwakheid naar de Heere toe. In de weg van het gebed. We ontmoeten een biddende Nehemia opnieuw. Zoals we steeds weer in dit Bijbelboek een biddende Nehemia ontmoeten. Zoals we steeds weer in de evangelie een biddende Christus ontmoeten. Zo gaat het werk van het Koninkrijk van God verder. Door het gebed. Denk aan de strijd van Israël tegen Amalek. Waar werd de strijd beslist? Niet in het dal waar gevochten werd, maar op de berg waar Mozes bad tot God. Nehemia, hij bidt. Hij brengt de tegenstand bij de Heere. Hij brengt de omstandigheden bij de Heere. En dan hoort God het roepen van de zijnen. De Heere weet het als je het moeilijk hebt en je brengt het bij hem. Dan mag je het ook zeggen, Heer, het is toch bij u bekend. Ik heb het u toch voorgelegd. Breng het bij de Heere. Geef het in zijn handen. Al die omstandigheden van uw leven. Moeilijke omstandigheden. Spot. Aanvechting. Nee, geen gebalde vuisten. Niet zelf aan het werk, maar gevouwen handen. Nehemia verdedigt zichzelf niet. Hij geeft het over aan de Heere. Ja, gemeente, dat is dus wat hij zegt, hè, in vers 4. De omstandigheden, hoor onze God dat wij zeer veracht zijn. Maar dan gaat Nehemia verder. En dan komen we toch bij iets. Ja, dat is wel heel wat. Hoor onze God dat wij zeer veracht zijn en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. En geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. Wat zegt Nehemia nou? Hij zegt, God geeft dat die spot hen zelf zal raken. Dat ze in de ballingschap zullen gaan zoals het volk van Israël in de ballingschap is geweest. Nehemia, mag je dit wel bidden? Is dit nou liefde tot je naaste? Liefde tot je vijanden? En dan wordt het nog erger, want moet u maar lezen wat hij leest, wat hij zegt in vers 5. En dek hun ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Nehemia bidt dat Tobia en Sanballat geen vergeving van hun zonde krijgen. Maar dat is toch niet wat de Heer Jezus ons geleerd heeft? De Heer Jezus heeft toch gezegd, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen die u geweld aandoen. Nee, ja, bid wel, maar hij bidt niet voor hen, maar tegen hen. En Paulus, hebben we het samen gelezen uit Romeinen 12, vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek niet. En dat heeft de Heer Jezus zelf toch ook gedaan. Toen hij hing aan het kruis, heeft hij toch gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En in navolging van hem heeft de kerk dat toch ook gebeden. Stefanus, hè. Reken hen deze zonde niet toe. Waarom bidt Nehemia dat nou niet? Had ik kunnen bidden om bekering van de spotters. Nou gemeente, waar gaat het hier om? Waar gaat het hier precies om? Is Nehemia zelf geraakt dat hij zegt, God straf ze, want ze hebben mij zo pijn gedaan? Nee, dat is niet wat hij zegt. Zeker niet. Nehemia bidt niet om wraak, hij bidt om recht. En de spot van Sanballat en Tobia was niet tegen Nehemia gericht, maar het was gericht tegen het werk van de Heere. Tegen het koninkrijk van God, tegen de komst van dat koninkrijk. Tobia en Sanballat staan God tegen. En al bidt Nehemia uit liefde tot de eer van God en uit verlangen dat dat koninkrijk van God wel komt. Je zou eigenlijk dat gebed kunnen vergelijken met het gebed wat de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Uw koninkrijk komen. Kijk, daar zit ook in hè, wat de catechismus ons uitlegt. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Kijk, en daar gaat het eigenlijk om. Deze mannen hebben gezegd, je kunt God niet vertrouwen. Ze zijn ingegaan tegen dat evangelie van Nehemia. De God des hemels zal het ons doen lukken. De goede boodschap. Die hij kwam brengen. Aan Jeruzalem. Gemeente, er zijn wel mensen die zeggen, ja kijk, dat is nou typisch oud-testamentisch. Hè? Zo'n wraakgebed, dat is, ja, dat hoort bij het Oude Testament, dat is in het Nieuwe Testament niet meer. Nou, dan vergissen we ons. Want Paulus bidt ook dit gebed. Op een gegeven moment, dan schrijft de apostel Paulus in 2 Timotheus 4, vers 14 en 15b, daar schrijft hij, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem na zijn werken, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Niet hij heeft mij tegengestaan, onze woorden. Alexander die kopersmid, die zat Paulus niet persoonlijk dwars, dat misschien ook wel, maar hij zat vooral het evangelie dwars. Hij weersprak het evangelie. Dat Christus verloren mensen aanneemt en verlost en redt van het verderf. Dat evangelie wat Paulus spreekte, dat hij gehangen heeft aan het kruis, dat hij is opgestaan uit de dood, dat sprak Alexander tegen. De kanttekening op de Statenvertaling zegt, dat is lasteren en de gezonde leer tegenstaan. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Kijk, dat gaat nog verder als het evangelie verwerpen. Het tegenstaan, het lasteren. Het was niet alleen dat die Alexander zei van, nou ja, Paulus, je hebt een boodschap naar rep, wat heb ik daar verder mee te maken? Hij ging er tegenin. Dat is wat Sanballat en Tobia hier doen. Ze gaan in tegen de woorden die Nehemia gesproken heeft. En Nehemia bid daarom, Heere, vergeef hun zonde niet. Wie het evangelie verwerpt, kan ook geen vergeving van zonde krijgen. Nehemia. Nee, hij schelt niet terug. Hij wreekt zichzelf niet, maar hij laat het aan God over. Hij brengt het in een gebed bij God. En natuurlijk, de Heer is vrij. Nee, maar hij bidt hier, ja, ik denk dat je dat ook wel mag zeggen. Hij bidt hier ook ambtelijk. Hij heeft het opzicht over heel Jeruzalem. En zoals ook David ambtelijk bad in Psalm 139. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En tegelijk schrikt David ook, hè, als hij dat bidt. Dan zegt hij ook, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Kijk, als Nehemia dit bidt, gemeente, dan is dat niet vanuit een stuk hoogmoed. Nehemia denkt, ik ben veel beter als die Tobia en Sambalat wel. Nee, hij kent zichzelf ook heel goed. En toch moet hij dit bidden, omdat hij aan de kant van God ligt. Het is uw zaak, Heere. Het is uw zaak. Daar gaat het om. En hij doorziet wat hier aan de hand is. Als die mannen, als ze het voor elkaar krijgen om de handen van het volk slap te maken. Als de bouw van Jeruzalem stopt. Als dat werk van God zal stoppen, Heere. Zorgt u dat dat niet gebeurt. Ja, misschien heeft Nehemia wel gezien, zoals Paulus dat ook doorzag, zegt de kanttekening van Alexander. Zoals Petrus dat bijvoorbeeld ook doorzag van Ananias en Safira, hè, dat hier het oordeel van God ook rust op Tobia en Sambalat. Dat oordeel ook van de verharding. Misschien dat hij er daarom ook niet meer tegenin gaat. Gemeente, dat is het ergste oordeel wat er is. Het oordeel van de verharding. Luther heeft gebeden. Heere, laat ons maar in alle zonden vallen als we toch moeten zondigen. Maar geef ons aan het oordeel van de verharding niet over. Ja, misschien maken we ons in ons land wel rijp voor dat oordeel. Nehemia bidt het. Bedek hun zonde niet. Bedek hun ongerechtigheid niet. Hun zonden worden niet uitgedeeld. Ik meen, dat is toch het ergste wat je kan overkomen. Als je ongerechtigheden niet bedekt zijn. En als je zonde niet uitgedeeld wordt. Nehemia bidt erom dat dat hen overkomt. Maar gemeente, dan mag ik u ook vanuit deze tekst het evangelie verkondigen. Want dat Nehemia dit bidt. Dat betekent ook dat het omgekeerde mogelijk is. Dat uw ongerechtigheid wel toegedekt wordt. En dat uw zonde uitgedeeld wordt. Daar is een mogelijkheid toe. Dat zit toch in die tekst, ja toch? U zou zelfs deze tekst kunnen gebruiken om op te pleiten bij God. Heren, nou zegt u het in uw woord over die Tobia en Sambalat. Dat hun ongerechtigheid niet toegedekt wordt, hun zonde niet uitgedeeld. Maar Heren, doe het bij mij nou wel. Als u dat nog niet weet. Gemeente, dat moeten wij toch weten. Dat door dat bloed van de Heer Jezus onze ongerechtigheid bedekt wordt. En onze zonde wordt uitgedeeld als een morgenwolk. Dat is wat God doet. En gemeente, dat mag ik u vanmorgen nog verkondigen. Ik had ook nog iets willen zeggen over vers 6, maar het is alweer veel te laat. Misschien daar één ding over. Doch wij bouwden de muur. Het werk van God gaat door. Ondanks de aanvallen van de duivel. Het werk van God gaat door. Ook in onze tijd nog. En vanmorgen is de Heer Jezus nog gewillig om zondaren te redden. Zo zondig als je bent en zo zwak als je bent. En zo onmogelijk als het is om bekeerd te worden. En om met God te leven. Maar Hij is mens geworden. Hij werd zwak. Om ons vrij te maken. Om bedekking. Om uitdelging van de zonde en de schuld te verdienen. Zwak aan het kruis. Zwak geboren als een kind in de kribbe. Zwak aan het kruis, machteloos, bespot en veracht. En zo heeft Hij het werk voltooid. En zo heeft Hij de muren van Jeruzalem gebouwd. En als je nou zelf maar zwak bent, dan kan de Heer in je werken. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij brengen het werk van God niet tot een goed einde. Maar de Heere staat ervoor in. En dan mag het wel eens gezongen worden. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. Zullen we dat samen gaan zingen, gemeente? Psalm 138, vers 4. Laten we danken en bidden, gemeente. Lieve heren, de duivel kan ons wijsmaken, je komt er nooit. En wat een wonder, als u het zegt, ik zal mijn werk voor jou voleinden. O God, wat u begonnen bent, dat laat u niet varen. Zo mogen we elke dienst beginnen. En lieve heren, zie ons dan aan in uw Zoon, de Heer Jezus, ook vanmorgen. Delg onze zonde uit, bedek al onze ongerechtigheden voor uw heilig aangezicht. Heren, het is een enorm gebed. En Nehemia kreeg het te bidden, door de Heilige Geest geleid, over de vijanden van uw kerk. Heere God, geef dat wij dat niet zullen zijn, maar dat wij door u gegrepen zijn in het hart. En dat we hem, de Heer Jezus, mogen kennen. En zo eenvoudig aan uw hand door het leven gaan, Heere, ook als de duivel ons bestrijdt, ook als de aanvechtingen soms hoog kunnen gaan. O, u kent de strijd van het hart. Heere, dan mogen we u hartelijk danken dat u uw woord geeft. En dat u het duidelijk maakt dat u te vertrouwen bent, volkomen te vertrouwen bent. En dat uw woord waarheid is, Heere. En daar neemt u het voor op. Voor uw eigen woord, Heere. Doe dat ook nog in onze tijd. En Heere, dan willen we dat gebed van Luther maar nabidden. Geef ons aan het oordeel van de verharding niet over, Heere. Maar geef dat uw woord kracht zal doen in de levens en de harten van ons, zoals we hier ook vanmorgen bij elkaar waren. En dat we iets gaan zien van die gewilligheid van de Heer Jezus. De grootste der zondaren, die kan hij zalig maken. En daarom is het zo verschrikkelijk als we dat weer spreken. Heere, bewaar ons daarvoor. Geef dat we het niet verwerpen. Heere, geef dat wij de toevlucht tot u nemen. In het geloof, voor het eerst en steeds weer opnieuw, en dat we alles bij u brengen, Heere. Ons hele bestaan, ons hele wezen. Met al het verkeerde erin en eraan, maar ook, Heere, als u zelf daar iets in gelegd hebt van het nieuwe leven, versterkt dan hetgeen gij hebt gewrocht, Heere. En laat uw hulp door ons verzocht. O Heere, wil ons gedenken. Gaat u zo met ons mee? Geeft u dat voor ieder van ons toch iets bij was vanmorgen? Voor jongeren, voor ouderen. En Heere, dat we gaan zien dat bij u de levensbron is. En dat u bijstand zendt. En dat u voor alle die het van u verwachten, dat u die niet beschaamt. O Heere, wat is het ook dan een zegen om u te mogen dienen. Wat een hoog voorrecht geeft dat ons hart ook is om te werken. Zoals het hart van het volk gericht was om te werken. Dat ons hart voor u mag zijn, Heere. Neem het. Neemt u het zelf in voor uzelf. Overwin ons en alle tegenstand, uw koninkrijk komen. En dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen Psalm 27, het zevende vers, dat is onze slotzang. Psalm 27, vers 7.
Ik niet houd geloof.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.